Mag ik u verzoeken te gaan staan? Laten we de dienst beginnen in stilte en laten we een moment stil zijn voor het aangezicht van God en tot rust komen. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En we bidden: laat ons, Heer, uw liefde zien en geef ons uw heil. Amen. De kleinkinderen zullen de kaarsen aansteken bij de kist van hun opa. We willen in deze viering God danken voor het leven van Herman. We willen hem gedenken, hem herinneren hoe hij was. En de kleinkinderen zullen herinneringen vertellen aan hun opa. En daarna José over haar vader.
Wij staan hier met de kleinkinderen. Ik ben Reinier, Daan, Floor, Julia, Suze en Sam. Kijk, Peter. Wij hebben het geluk dat er een aantal jaar geleden een heel mooi boek is geschreven. Over het leven van mijn opa en oma, Herman en Anneke. Voor dit boek zijn ze uitgebreid geïnterviewd. En in dit boek staan prachtige herinneringen, verhalen en anekdotes. Het boek heet Met weinig komen we heel ver. En wij willen graag een aantal mooie verhalen met jullie delen. Hoe het begon. Nog geen 2 kilometer vanaf het huis aan de Torenlaan, waar Herman en Anneke nu al ruim 50 jaar wonen, is Herman op 21 augustus 1936 geboren. In een piepklein arbeidershuisje in de Zevenhuizen. Een wijkje aan de rand van het bollendorp Sassenheim. Met een voordeur waarbij je als volwassen kerel je hoofd moest bukken om binnen te komen. Herman was het derde kind van Hermanus Molenaar en Hanna Griekspoor. Later volgde er in rap tempo nog 5 kinderen. In 1939 verhuisde het jonge gezin Molenaar naar de Floris Schoutenstraat, nummer 34. Herman was 3. Hij zegt daarover: een leeftijd waarop je begint te ontdekken. Verrek, ik ben er ook. Een jaar later, mei 1940, brak de oorlog uit. Uit die tijd stamt zijn allereerste duidelijke jeugdherinnering. Er was een beetje paniek. Er werd geschreeuwd en je hoorde de soldaten. Nederlandse soldaten, denk ik. Die, komend vanaf de A44, op weg naar Valkenburg, met hun zware soldatenschoenen achterlangs onze huizen stampten, schuttingen omvertrapten en een hoop herrie maakten. Herman herinnert zich ook de bombardementen op Rotterdam. Vanuit het venster van het kleine zolderraampje waar hij samen met 2 broers, Co en Kees, een bedstee deelde. Hij zag de vliegtuigen overscheren en vervolgens de enorme rookkolommen. Wat een schouwspel, vond hij zelf. Als kleine jongen vind je het vooral spannend. Je beseft niet wat een verdriet het geeft. Soms, als er vliegtuigen overkwamen, dook het gezin onder in de kelder. Of, zijn moeder riep, niet voor het raam gaan staan. En dan lagen ze met z'n allen op de grond onder het raam. Dat moet angstig geweest zijn. Dat is het mooie van jong zijn. Ik voelde geen angst, zei Herman. Dat je niet weet dat je doodgaat. Ik kreeg er pas last van, enorm veel last, toen mijn vader plotseling overleed, op mijn 18e. Maar voor die tijd lag dat mijlenver bij je vandaan.
Dan moet je weer naar beneden, denk ik. Ja. Van jongs af aan was Hermans grootste passie en ontspanning voetballen. 2-3 keer per week trainde hij bij de plaatselijke voetbalclub Terlede, waar zijn vader in de elftalcommissie zat. Herman was een talentvolle speler. Rond zijn 18e was hij topscorer van Nederland in het zaterdagvoetbal. Hij had de mogelijkheid om naar het betaalde voetbal over te stappen, maar was te veel gehecht aan zijn eigen club. Zijn team, waar twee van zijn broers ook in speelden, werd twee keer kampioen van Nederland. We waren echt voetbalgek. Op de fiets gingen we van Sassheim naar het Olympisch Stadion in Amsterdam om wedstrijden te kijken. Blauw-wit, FC Amsterdam. Later deden we met een vriend, Herman Natzel, die een grote Opel Senator had, mee naar het stadion. Zijn grote voetbalheld en voorbeeld was Cor van der Hart, sterspeler bij Fortuna uit Geleen, de eerst betaalde voetbalvereniging van Nederland. Via de krant bestudeerde Herman hoe Cor van der Hart trainde voor zijn conditie. Thuis deed Herman die training na. In de zandbak achter het huis sprong hij het touwtje 450 keer achter elkaar, zonder ophouden. Niet elke dag, maar wel vaak. Ongelooflijk wat je kan als je jong bent. Op zaterdagmiddag waren de wedstrijden. Op de fiets of met de bus ging zijn team naar Katwijk, naar Ridderkerk, Rotterdam, maar ook wel naar het noorden. Maar ook buiten het voetbal om trok ik veel met die gasten van het voetbal op. In die tijd leefde dat verenigingsleven veel meer dan nu. Voor de voetbalwedstrijden hingen ze elke week zelf de aankondigingsbiljetten op. Door de hele streek. Lisse, Hillegom, bij de sigarenboer, overal. En op zaterdagavond, na de voetbalwedstrijd, ging Herman met die gasten op het fietsje of op de brommer naar Noordwijk of Lisse. Gewoon een biertje drinken. In een vast restaurant. Maar we hielden het rustig. Maakten het nooit te bont. We leefden voor de sport.
Herman was 22 jaar en had al eens een vriendinnetje gehad. Een Grietje uit Lissa. Een aardig meisje, maar te jong voor mij. En ze lag me toch niet zo goed. Er waren meer meisjes op zijn pad gekomen, maar daar had hij nooit werk van gemaakt. Ik was daar ook behoudend in. Ik had genoeg aan de activiteiten die ik al had. Werk en voetbal. Daar voelde ik me happy bij. Zelfs met dat verdriet. In die tijd was hij topscorer bij het voetbal. Eigenlijk de gevierde man in Sassenheim, zonder dat hij er erg in had. Dat is het lullige van het leven. Dat je het niet doorhebt. Ik had altijd mensen om me heen die aan me zaten te trekken om mee te doen. Naar het café of mee op vakantie. Ik had afleiding genoeg en was niet zo bezig met een meisje aan de haak slaan. En toen was daar Anneke. Een meisje dat hij af en toe in het dorp op de fietsdag langs zag komen en van wie hij meteen dacht, een leuke griet. De manier van rijden, van doen, van lopen, van kijken, haar figuur. Het was het totaalplaatje waardoor hij dacht, ja, dat lijkt me wel wat. De eerste kennismaking vond plaats op het jubileumfeest van de voetbalvereniging in een grote bollenschuur. Ageet, het zusje van Herman, wist dat Herman een oogje had op Anneke en op zijn verzoek poogde zij Anneke. Ik ga met mijn vriend Wim naar het jubileumfeest. Voel je er iets voor om samen met mijn broer Herman ook er naartoe te gaan? En zo geschiedde het. Herman wist meteen dat het goed zat, dat ze op één lijn zaten. Ook, zegt Herman, omdat we allebei in een verdrietige periode zaten. Ik zat nog diep in de put vanwege mijn vader. En Anneke had het heel zwaar, omdat ze haar leven in Drenthe, waar ze tot haar 16e had gewoond, enorm miste. Hoewel ze daar in die tijd nooit met mij over heeft gepraat. Door Anneke nam zijn leven, 4 jaar na het overlijden van zijn vader, eindelijk weer een positieve wending en kwam zijn levenslust weer terug. Hij zegt het ook in de latere gesprekken voor dit boek nog heel vaak. Het is een groot geluk geweest dat zij kwam in die periode van verdriet.
In de olie. Al vanaf zijn 13e, na 8 jaar basisschool, werkte Herman 6 dagen per week. Tot zijn 18e op het land en in de schuur voor de bolleboer koning. Later heeft hij in de avonduren nog een tuinbouwopleiding gedaan, maar dat had hij volgens Herman weinig om het lijf. Na zijn 18e verhuurde hij zich 2 jaar lang en voor een beter loon aan de gebroeders van der Meij, een bolle-exportbedrijf in Lisse. Om daarna in de olie-industrie terecht te komen. Een totaal andere business en een totaal andere cultuur.
Het eind van het verhaal, zegt Herman. Dat was hiervoor een mooi stukje. Het eind daarvan is dat ik me zo goed gedroeg met die gasten, dat ze aan mij vroegen, is het niet iets voor jou om naar Nigeria te gaan? Daar kunnen ze mensen zoals jij goed gebruiken en je leert er ook nog iets bij. Dan moet je solliciteren bij de BAM, Ballas Nedam. En je krijgt een opleiding. Herman had er wel oren naar, had zelfs gesolliciteerd. Maar toch is het nooit wat geworden met Nigeria. Dat kwam zo. Zijn sollicitatiebrief had hij aan zijn moeder afgegeven met de vraag die te posten. Of op de post te doen. Hij had daarvoor thuis verteld over Nigeria. Dat je daar enorm veel geld kon verdienen. Maar ook dat het heel zwaar was. Vooral vanwege de hitte. En soms was er een gebrek aan water. Dan moest je bier drinken om vocht binnen te krijgen. Op de sollicitatiebrief kwam echter geen reactie. Herman dacht, blijkbaar willen ze me niet. Ook goed, ik heb het hier best naar mijn zin. Pas veel later hoorde hij dat zijn moeder en Anneke, met wie hij al verkering had op dat punt, samen hadden besloten de brief niet te posten en weg te gooien. Daar had hij wel vrede mee, dus dat was oké.
Een mierhoop. Het geloof is erg belangrijk voor Herman. Altijd al geweest. Ook al waren er lange periodes in zijn leven dat hij niet naar de kerk ging. Dat is later weer gekomen, zegt hij. Tegenwoordig gaan hij en Anneke regelmatig naar de kerk van de protestantse kerkgenootschap Nederland. Niet elke zondag, maar toch zeker zo'n 35 keer per jaar. Herman luistert graag naar de preken, die niet alleen over het geloof gaan, maar ook over wat er speelt in de samenleving, dichtbij of ver weg. En hoe wij mensen zorg voor elkaar moeten dragen. Daar gaat het geloof ten diepste over voor Herman. Als hij een mooie preek heeft gehoord, kan hij daar weer de hele week op teren. Een engeltje op mijn schouder. Ook in tijden dat hij niet of nauwelijks naar de kerk ging, was het geloof een groot steun in zijn leven. Je kunt zeggen, je hebt gewoon geluk gehad in het leven. Maar ik denk dat er altijd een engeltje op mijn schouder heeft gezeten. Ook het feit dat ik Anneke ben tegengekomen. Dat is toeval. Maar als ik terugkijk, wat verdriet ik voor die tijd had. En wat er in mijn leven, wat er sinds Anneke aan goeds op mijn pad is gekomen. Af en toe stond het geloof in mijn leven op een laag pitje. Maar een paar weken geleden had ik een gevoel dat zo verschrikkelijk sterk was. Er zullen mensen zeggen, dat komt omdat je dichter bij de dood komt. Daardoor ga je anders denken. Dat is natuurlijk ook waar. Maar ik heb altijd wel het vertrouwen gehad dat het bij mij niet zo snel fout zou gaan. Dat er altijd steun was. Bang voor de dood is er niet. Nee, daar moet je ook niet dramatisch over doen. Dat hoort bij het leven.
Er zijn 8mm films uit de jaren 70 van onze vakanties naar Zeeland, Zwitserland en Guernsey. Deze beelden van het jonge gezin zijn door de jaren heen onscherp geworden en de kleuren zacht. Het zonlicht, drie spelende, rennende kinderen langs het strand of in de bergen, vol van energie. En twee ouders, knap, jong, in de kracht van hun leven. Ik kan er eindeloos naar kijken, zo mooi zijn die beelden, omdat je weet hoe het was. En alles wat je niet meer kunt zien, dat vul je in naar je eigen idee over toen. Zo gaat dat met herinneringen. Er is veel te zeggen, te voelen, te bevragen en te leren. Veel om stil van te worden en om dankbaar voor te zijn. Papa heeft ons in zijn laatste fase meegenomen. We zijn nader tot elkaar gekomen en de liefde kon stromen. Dat is bovenop alles wat hij ons heeft gegeven, door wie hij was, een heel groot geschenk. Dank, papa.
Jan die zal de herinneringen delen aan zijn vader met ons. En na de beelden uit het leven van Herman spreekt dan Jan Smits over zijn vriend.
Lieve papa, je was 18 jaar toen jij je vader geheel onverwachts verloor. Wat moet dat een enorme dreun voor je zijn geweest. Je werd met je broer Kees kostwinner van het grote gezin van 8 kinderen. Het was mooi om de dag voor je overlijden nogmaals de dankbaarheid van je broer Bram en je zussen Adrie, Ageet en Hanni te mogen ontvangen. Wat jouw vader je helaas niet heeft kunnen geven, heb je ons in overvloed gegeven. Altijd een luisterend oor en voor advies. Maar vooral in de praktische ondersteuning. Niets was voor jou te veel, toen ik jong was, maar ook later voor onze kinderen. Als opa heb je met Julia, Sam en Suze bijna alle hockeyvelden, paardenmaneges, voetbalvelden en turnzalen gezien. Hierin ben je mijn voorbeeld geweest en doe ik hetzelfde voor onze kinderen. Je was geen vader en opa van de knuffels en omhelzingen. De coronabox vond je maar al te prettig. En je hield deze tot een paar dagen voor je overlijden er vrolijk in. Maar de warme herinnering heb ik aan mijn jeugd. Dat je op zaterdagavond op de bank voor de tv uren achter elkaar mijn voetbalkuitjes zat te masseren. Op zondagochtend naar de kerk gaan was voor jou erg belangrijk. Maar samen hadden wij een andere tempel op zondagmiddag. In de jaren 80-90 met Ben naar de Meer en Olympisch Stadion. En daarna naar de Arena. Jij vond het mooi om jeugdspelers zoals Van Basten, Bergkamp en Zlatan te zien doorgroeien tot internationale sterspelers. Ook zijn we in mei 88 met onze neef Terrence en mijn vriend Jos naar de Europacup-finale van Ajax in Straatsburg geweest. En zijn de voetbalweekendjes met MRG naar Londen, Barcelona en Verona om nooit te vergeten. In 2001 zijn we samen naar Dublin gegaan voor het Nederlands elftal. Wat een drama was dat met Van Gaal. Ook was het heel leuk om met jou in juni 88 naar de EK-wedstrijd Nederland-Italië in Bern te gaan. Heel speciaal. Op de terugweg naar jullie huisje in Nendas passeerden we al toeterend naar de 3-0 overwinning de verdrietige Italianen. Nadat je jullie bedrijf MG in 99 aan Herman en mij hebt overgedragen, ben je regelmatig met ons op reis geweest. Naar Amerika, meerdere landen in Europa en zelfs naar China. Mooie reizen waar je enorm van genoten hebt. Met eten was je niet de makkelijkste. Je had namelijk sterke voorkeur voor aardappels, groenten en vlees. En we vragen ons nog steeds af hoe je die week in China hebt overleefd. Sinds je pensioen was je mijn privé-taxichauffeur naar Schiphol. Ontelbare ritjes heb je gedaan. Dat vond je heel leuk om te doen. Zo kreeg je uit eerste hand de laatste zakelijke ontwikkelingen als we terugkwamen van de reis. Geen tijdstip was je te gek. 5 uur in de ochtend of 11 uur 's avonds. Je stond altijd voor ons klaar. Leuk vond je het niet toen we zeiden dat het niet meer veilig was. Want er werd iets leuks van je afgenomen. Hierdoor werd jouw wereld weer iets kleiner. Omdat je van Martine en mij en onze kinderen zo vaak hebt klaargestaan, was het erg fijn dat ik in de laatste weken iets terug kon doen aan je. Om de avond mocht ik, mijn zus José deed de andere avond, jou naar bed brengen. Dat was verdrietig, omdat we wisten dat het einde zou naderen. Maar toch stapte je meestal jubelend in de traplift. En hadden we lol dat je geen snelheidsbekeuring moest krijgen. Nadat de warme kruiken in je bed lagen, ging je liggen en smeerde ik je bolletje in. Dat vond je zo fijn en elke keer zei je dat je zo dankbaar was dat je door mama en je eigen kinderen thuis verzorgd werd. Omdat Herman op 5 minuten rijden woont en José en ik eigenlijk naast jullie wonen, de Torlaan, konden we jou de zorg en aandacht geven die je verdiende. En je vond het heel fijn dat je jouw laatste dagen thuis mocht beleven. Jouw laatste nacht bij ons heb ik naast je gelegen op de stretcher. Die nacht was je heel rustig. En toen je wakker werd, vertelde je dat je een prachtig visioen van boven had gehad. Een visioen over saamhorigheid in de wereld tussen christenen, moslims en ongelovigen. Ook zei je dat je hetzelfde euforische gevoel had wanneer je voor de eerste keer met je vriendinnetje hand in hand door het park liep. Ondertussen, toen je dit vertelde, kwam de zon op en zei je: Jan, dit gevoel wil ik vandaag vasthouden om vanavond uit te stappen. Ondanks ons verdriet is het fijn voor je dat het die avond is gelukt. Je hebt hopelijk de rust gevonden die je verdient. Lieve papa, we zijn heel trots op je en enorm dankbaar wat je voor ons hebt gedaan. We zullen je erg missen en je voor altijd in ons hart dragen.
Anneke, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Als vrienden van Herman en Anneke gaan we met u terug daar waar de vriendschap ontstond. Het is 1968, 58 jaar geleden. Wij waren op zoek naar bedrijfsruimte waarbij ons oog gevallen was op de bollenschuur van Dirk Hoek aan de Bijbellaan. Het woonhuis wat daarbij hoorde zou onze woning kunnen worden. Voor een bezichtiging hiervan konden we de sleutel ophalen op Frankenhorst 17. We troffen daar een vriendelijke, hoogzwangere vrouw die zich verontschuldigde dat haar man naar de voetbal was, maar terug zou zijn als we de sleutel terugbrachten. En dat was ook zo. Er ontstond direct al een zeer open gesprek over wat we wederzijds deden en hoe we als beginnende ondernemers de toekomst zagen. Op de terugweg naar Den Haag zeiden we tegen elkaar: er zijn aardige, goede lui die goed mixen bij onze Zeeuwse afkomst. Sassenheim werd onze nieuwe woonplaats, met jullie als goede kennissen, die naarmate jullie gezin groeide en wij ook kinderen kregen, uitgroeide tot een vriendschap. We leerden Herman kennen als een praktijkman in hart en nieren. Bij bezoeken aan jullie kwam er altijd weer een moment waarop hij zei: zullen we nog even naar de schuur gaan? Waar we niet zelden in gesprek of discussie kwamen over machines, verpakking, medewerkers enzovoort enzovoort. En de tijd dat we in de schuur waren soms vergaten. Heb je ook een bedrijf, dan heb je ook een thuisfront. Wij spraken vaak tegen elkaar uit hoe gelukkig we waren dat we daar de volledige vertrouwen ondervonden en onze bedrijven te ontplooien, wij landelijk, Molenaar en Van Ginhoven wereldwijd. In herinnering aan Herman, een hardwerkende ondernemer die midden tussen zijn mensen stond, waar eerlijkheid en respect voor de medemens centraal stonden, waar de wereld van vandaag een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Na de zakelijk gedane arbeid vonden we allebei rustoord in Zwitserland. Maar ook hier delen met je medemens. Wie is er niet gastvrij onthangen in La Brie? Of heeft zelfs een vakantie er doorgebracht? Samen met ons dagjes naar het Oerbos, de gletsjers van Verprekkelen, Koel de Sanets, het grote Stuwmeer en niet te vergeten de etentjes bij Edith in de Bedstee, waar dat kletten onze vaste bestelling was. Nu we wat verder van elkaar wonen, sloot mijn gezellige dag altijd af met raclette, waarvan Herman zich de kunst van het maken eigen had gemaakt. Bij ons in het oosten schuiven we vaak aan in Holten bij Ribéry, bij voorkeur in de Aspergietijd. De vriendschap in de afgelopen 58 jaar was hecht, oprecht en voor eeuwig.
Luisteren naar de psalm bij zijn leven, psalm 134, gelezen door Frans.
Psalm 134, een pelgrimslied. Zegen de Heer u allen, die de dienst van de Heer verricht en in het huis van de Heer staat, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. Mogen uit Sion de Heer u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.
beste familie, vrienden, bekenden van Herman. We gedenken Herman vandaag in deze kerk. Hij was verbonden met deze kerk en met de kleine kerk in Voorhout. We gedenken hem met de liederen waar hij van hield, met teksten die voor hem belangrijk waren. En we denken aan momenten uit zijn leven en halen herinneringen op. Het was een prachtig leven. Samen met Anneke, een leven waar Herman ook oprecht dankbaar voor was. Hij heeft voor zichzelf, maar vooral voor zijn gezin en familie, een bestaan opgebouwd uit het niets. En ik denk dat hij ook iets anders heeft opgebouwd. Uitgebouwd. Iets waar hij in zijn jeugd de basis voor zal hebben gekregen. En dat is wijsheid. Herman was een wijs mens. Met een grote betrokkenheid bij mensen. In het eerste gesprek dat ik met hem had, het kennismakingsgesprek, bleek dat hij mij al helemaal gegoogeld had. Zodat hij goed geïnformeerde vragen kon stellen. En dat deed hij vervolgens ook. Het was voor mij ook een heel goed en warm gesprek. Echt zo'n gesprek waarin jij je als mens gezien en gevoeld, gezien voelde als mens. En ik denk dat dat is een grote gave als je dat hebt als mens. Deze betrokkenheid en die voorzichtige, tastende wijsheid. Waarin je probeert om anderen tot hun recht te laten komen. En die had Herman. En dat vinden we ook helemaal in deze dienst terug. Herman was met zijn Anneke het middelpunt van het gezin, van de familie. We hoorden die warme getuigenissen, herinneringen die jullie deelden. En die vertellen hoe nauw jullie betrokken zijn op elkaar als familie. En hoe die hele familie verbonden is in liefde. Er waren natuurlijk ook moeilijkere momenten. En Herman kon soms ook wat eigen gereid zijn. Vooral de laatste tijd, hè? Soms, ja. Maar ik denk dat zo terugkijkend op het hele leven, dan overheersen echt liefde en dankbaarheid. Als je het hele leven bekijkt. Herman was een persoonlijkheid. Echt een markant mens. En daarom moest ik bij het overdenken van zijn leven aan Psalm 1 denken. En die past bij hem. Ik lees enkele versen. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, maar vreugde vindt in de wet van de Heer. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. En dat stromende water uit die psalm, dat is God, de bron van het leven. En wie daar geplant is bij God, blijft bloeien, vrucht dragen, omdat je zo verbinding hebt met het hogere, met de kern van deze wereld, waar het om draait. God. Herman voelde zich verbonden als mens, verbonden met God. Hij voelde zich gedragen en beschermd. Hij had dat engeltje op zijn schouder gehad. En hij koesterde zich in de liefde van God. Voor hem waren waarden en normen belangrijk, de waarden en normen van het geloof en de verbondenheid met de kerk. Hij was een betrokken lid van onze gemeente, de kleine kerk in Voorhout. En we herinneren ons ook als kerk hoe hij zelfs nog in 2024, met grote moeite toen het bijna niet meer ging, nog zelf de bloemen heeft verzorgd voor de kerstviering van de ouderen. Vanuit die verbondenheid. Wij mensen kennen God uit de Bijbel, uit Jezus, wie Jezus was als mens. En we kennen hem ook uit de natuur. En die natuur die vonden jullie, jij Anneke samen met Herman, in overweldigende glorie in Zwitserland. En daarom hebben we die andere psalm gelezen, psalm 134... Mogen uit Sion de Heer u zegenen. Nou, gedeeltelijk was dat lichtvoetig bedoeld, denk ik ook, hè? Omdat Sion natuurlijk een plekje was, of is, waar het vakantiehuisje staat. Maar deels was het, denk ik, voor Herman ook heel diep en serieus. In de natuur, in de schepping, kun je de hand van God zien. In Nederland, ons platte, vlakke land, kun je dat ook wel ervaren. En dat deed Herman ook. Maar op de een of andere manier is dat als je daar in Zwitserland in de bergen staat veel makkelijker. Ik heb zelf jaren in Zwitserland mogen wonen. En als je daar dan heel hoog in die bergen staat, dan voel je gewoon de grootsheid van God. Gewoon even wandelen, stilstaan, om je heen kijken. En je weet dat je maar een heel klein radertje bent in de enorme schepping, in de cyclus van het leven. En dat je als heel klein radertje met iets veel groters verbonden bent. Je mag als mensje je bijdrage geven en dan gaat het weer verder. En dat is goed zo. En dat realiseer je zo in die bergen als je daar zo in de natuur staat. Dan kun je stil zijn als mens en dankbaar zijn. Dankbaar voor al die zegeningen die jij als klein mens toch maar gekregen hebt. Herman was dankbaar. Dankbaar voor jou, Anneke, zijn grote steun en liefde. Dankbaar voor jullie kinderen, voor de kleinkinderen, voor zijn hele familie. Hij heeft geleefd en is gestorven in dankbaarheid, omringd door liefde en zegen. En we willen hem zo toevertrouwen aan zijn schepper. Herman is nu over de grens van het leven heen. Voor God is er geen verschil tussen levenden en doden. Wij horen allemaal bij hem. Bij God bestaat de dood niet. Er zal geen dood meer zijn. We mogen weten en vertrouwen dat onze overledenen voortleven bij God. En dat Herman nu veilig is in Gods armen. Amen. En Herman zal vertellen over zijn vader.
Bijna 90. Natuurlijk een mooie leeftijd. Iedereen zal het zeggen. Maar afscheid nemen van je vader, dat wil je gewoon niet. Maar toch is het onvermijdelijk. 60 jaar mocht ik met hem zijn. Waar mijn eerste herinneringen teruggaan naar de Frankhorst. Waar ik als klein ventje in de box voor het raam stond om te kijken of de auto al de hoek om kwam. Met mijn papa daarin. Of samen vis halen bij Admiraal in Leiden. Ook mocht ik regelmatig mee naar Duitsland om daar gladiolen naar de veiling te brengen. Op de lange terugweg was voor ons dan een lekkere mars het hoogtepunt. Het is schier onmogelijk om hier in een paar minuten mijn vader te herdenken. Hij was gewoon altijd in je leven. Met alles. Hij was een voorbeeld, iemand die altijd goede raad had en je volledig kon vertrouwen. Ook zakelijk kon ik altijd op hem bouwen en heb ik menig probleem met hem besproken. Meestal was er over praten met hem al genoeg om tot een goede oplossing te komen. Oordelen deed hij niet. Iedereen is gelijkwaardig en het product van zijn of haar geschiedenis. We hebben als broers en zus de zorg voor pa en ma de laatste tijd goed kunnen verdelen. Er kwam best wel veel bij kijken. Zelf ben ik dankbaar voor de tijd die ik de laatste paar jaar met hem kon doorbrengen als eerste mantelzorger. We hebben heel wat afgereden tussen de verschillende ziekenhuizen, de huisartsen, de apotheek, de fysio, de Dirk, de Aldi en de Lidl. Die laatste drie bleven toch zijn favoriete winkels. Het leven met meer en meer lichamelijke beperkingen viel hem zwaar, al wilde hij dat niet laten merken aan zijn omgeving. Tot zijn 85ste was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar de laatste jaren kreeg zijn hart het steeds moeilijker. Ook wilde hij mama niet tot last zijn. Het gevolg was dat hij alles tot op het laatst zoveel mogelijk zelf heeft gedaan. Al ging dat uiteindelijk natuurlijk ook niet helemaal goed meer. De laatste dagen van zijn leven stonden in het teken van geloof en berusting. En heeft hij van iedereen op zijn eigen manier afscheid genomen. Zo heeft hij regelmatig verteld hoe tevreden hij was met zijn leven en wat we bereikt hadden. We. Het was altijd samen, nooit hij alleen. Ook zijn broer en zussen zijn zondag nog bij hem langs geweest. Dit had echt allemaal niet mooier gekund. Tot slot wil ik toch nog een keer stilstaan bij de geweldige zorg en ondersteuning die we hebben gekregen van de meiden van Marente. En van de huisartsen Blok en Nanninga. Zonder hen hadden we dit mooie afscheid thuis nooit voor elkaar gekregen. Namens ons allemaal, veel dank daarvoor. Papa keek terug op een mooi en rijk leven. Niet rijk in de zin van geld, want daar was hij eigenlijk nooit mee bezig. Maar in de zin van gezondheid en geluk. We zijn heel trots dat we dit mooie mens zo lang als vader mochten hebben en we gaan hem heel erg missen. En zoals hij het zelf laat zei, het is goed zo. Het is tijd om terug te keren naar de Schepper. Ik ben er klaar voor en we zien elkaar later weer. Bedankt voor alles, pap.
Thank you.
Laten wij danken en voorbeden doen. Heer onze God, hemelse Vader, aan u vertrouwen wij Herman toe. In eerbied en dankbaarheid. Wij moeten afscheid van hem nemen. Hij was een geliefde echtgenoot, vader en opa. Hij was ons dierbaar als broer, als vriend, als gemeentelid. We hebben zijn leven herdacht, Heer. En we leggen het goede en het verdrietige in uw hand. We dachten aan wie hij was als mens. Zijn energie, zijn betrokkenheid, zijn liefde en wijsheid. En we danken u voor zijn leven en alles wat wij in hem ontvangen hebben. Neem deze dode aan en geef hem uw vrede. En we bidden u voor alle die hem zullen missen. Voor Anneke, om uw nabijheid en troost. Voor zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn zussen en broer. Voor de hele familie. Wees met uw zegen bij hen in hun levens. En geef dat zij elkaar ook nabij zijn en steunen. En wij bidden u voor liefde in de familie. Geef dat we als mensen kunnen leven vanuit liefde. Dat wij elkaar nabij zijn zoals u ons nabij bent. En wij bidden u ook om verzoening en saamhorigheid. Dat we elkaar als mensen niet verketteren en tot vijand maken, maar als naasten blijven zien als medemensen. We bidden u voor mensen die leven in oorlogssituaties. En vandaag in het bijzonder voor mensen in Oekraïne. Om vrede, om verandering, om hoop, om hulp. We bidden u om gezondheid. En we willen u voorbeden doen voor de zieken. In de stilte van ons hart komen wij tot u in gebed. Heer, hoor onze gebeden omwille van uw Zoon. Bij u weten we ons veilig. Aan de avond van de dag, aan de avond van ons leven. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en met uw zegen. Blijf bij ons in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.